En altijd als we mogen spreken, als ik mag spreken, is altijd de grote vraag: wat wordt het thema? Waar mag ik het over hebben? En ik was een keer thuis weer aan het luisteren naar muziek en aan het meezingen. En dan inspireert het mij, de woorden die in de teksten zijn, de woorden die je proclameert, die je meezingt. Je ervaart kracht die er vanuit gaat, je geeft God lof. En toen dacht ik, ja, als ik weer mag spreken, dan gaat het over lofprijs. En natuurlijk tot die tijd bid ik, hè, als het iets anders moet zijn, probeer ik er open voor te staan. Maar als ik niks anders inkrijg, dan denk ik, dat is hem. En na het eerste lied, na de zegen, of na de opening, was prijs. En dan denk ik, ja, mooie bevestiging dat het goed is om het hierover te gaan hebben. En voor we gaan beginnen met onze openingstekst uit Psalm 40, wil ik kort een paar gedachten met u delen. Waarvan ik denk en geloof dat het goed is om dat in ons achterhoofd te houden wanneer wij onder andere uit de psalmen lezen. En die wil ik kort met u delen en denkt u ervan wat u wil. Maar ik denk dat het heel goed is om dat ja, te bewaren en te gedenken. Nou, allereerst geloven wij natuurlijk dat het hele woord geïnspireerd is door de Heilige Geest. En daarom het woord van God is. En de psalmen zijn gedichten, het zijn gebeden, liederen van mensen die in de tijd van het Oude Testament geleefd hebben. Naar God toe, of die over God gaan. Het zijn dus in eerste instantie de woorden van mensen die iets zeggen over God. Of die zich uitspreken tot God. Het is niet in eerste instantie God die iets tegen ons zegt. Het zijn niet per definitie zijn beloften aan ons. Het zijn vaak emoties van mensen die we daarin teruglezen, waarin wij ons ook kunnen herkennen en wat ons kan inspireren in hoe wij ons tot God kunnen uiten. Dus de psalmen zijn ook voor de grote inspiratie voor ons. Nou, de psalmen hebben ze in verschillende groepen ingedeeld. Geleerde mensen hebben dat gedaan. Die zijn dankpsalmen, klaagpsalmen, vertrouwensliederen. Zo zijn er nog meer. En ze hebben criteria bedacht. En als een psalm daar maar voldoende aan voldeed, dan werd in een bepaalde categorie ingedeeld. En natuurlijk is daar soms overlap in die psalmen. Maar de psalmen kunnen dus dienen tot inspiratie aan ons, om ons naar God te uiten en om zijn wegen te overdenken. Nou, ik lees voor de eerste keer eigenlijk deze keer lees ik uit de Herziene Statenvertaling. Meestal gebruik ik de NBG, maar ik acht deze voor vandaag beter. Dus als u wil, mag u met mij opslaan Psalm 40. Psalm 40, vanuit de Herziene Statenvertaling, en die gebruik ik de rest van het woord ook. Daarboven is een kopje toegevoegd, vertrouwen op Gods genade staat daar. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht, en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde, hij trok mij op uit een kuil vol kokend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, Heere, mij te redden. Heer, kom mij spoedig te hulp. Laat de samen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God, wacht niet langer. Nou, dat is een behoorlijke psalm, maar er zijn langere. Daarboven staat de psalm van David. Dus naar alle waarschijnlijkheid is deze psalm door David geschreven. Dit zijn dus de woorden van David. Geschreven op een bepaald moment in een bepaalde situatie waar hij in verkeerde. En we gaan niet alle versen na, dat is niet nodig. Maar als we naar de eerste paar versen kijken, dan zien we staan. Lang heb ik, op de Heere gewacht, of heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde me op uit een kuil vol kokend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. In de psalmen lezen we vaak ook dichterlijke taal terug. Hij zat niet echt in een kuil vol kokend water. En hij zat ook niet vast in het modderig slijk. Maar daarmee omschreven als het ware, of dat gebruikt hij als symbool om aan te geven dat zijn leven onstabiel was op dat moment. Hij was in gevaar, dus zijn leven was onzeker. En daarvoor schrijft hij, lange pik op de, heb ik de Heere verwacht. In de NBG-vertaling staat, vurig verwacht ik de Heere. Hij riep het uit. In die moeilijkheden waarin hij zat, in die instabiliteit, riep hij het uit naar God. En dan schrijft hij ook heel mooi spreekwoordelijk dat God trekt hem eruit. En hij zet zijn voeten vast. Zijn leven krijgt weer zekerheid, stabiliteit. Zijn voeten worden geplaatst op de rots. En in vers 4 staat, en hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Wanneer God ons uitredt uit situaties. En hij was allemaal uitgered uit het loon van de zonde. Dan mogen wij God lofzingen daarvoor. Om wat hij heeft gedaan. Als wij verderop lezen in deze psalmen dan. Of naar vers 6 wil ik niet vergeten. Ik vergat hem maar. Is een hele mooie hoe hij omschrijft de grootheid van God. Hij schrijft daar, Heere mijn God. Veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan. En uw gedachten. Die zijn ook dus heel veel die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Dus het zijn er zoveel, ik kan ze niet allemaal opschrijven. Ik kan ze niet allemaal vertellen. Ik kan ze niet allemaal uitspreken. Want ze zijn zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. Dus dit vers symboliseert iets van hoe David naar God kijkt. Hoe geweldig groot hij is. Hoe geweldig groot de goedheid van God is. En dit is een vorm van lofprijs naar God toe. Waarin hij uit hoe geweldig groot hij is. Als ik kijk naar de versen 12 tot en met 14, en die zal ik nu niet opnieuw lezen, maar daar zien we ook heel mooi hoe David in zijn gebed of in het lied naar God toe zijn vertrouwen stelt in hem, zijn problemen met God deelt en God om hulp vraagt. En als we tot God naderen, is voor alle drie deze aspecten, is daar ruimte om dat bij God te uiten. Nou, wat is lofprijs? Wat is loven eigenlijk? Als we gewoon naar de definitie daarvan kijken. Als je iemand looft, als je iemand prijst, dan vertel dat heeft meestal te maken met dat iemand iets bijzonders heeft gedaan. Iemand heeft iets geweldigs gedaan. En dan ben je daar lovend over. Dan krijgt iemand lof. Dus als God iets voor ons gedaan heeft, iets bijzonders, en wij vertellen dat en wij geven dank daarvoor, dan prijzen wij als het ware God. Dus lofprijs is vertellen, zeggen, hoe geweldig God is. En daarvoor kunnen we natuurlijk gebruiken alle dingen die hij voor ons gedaan heeft. Nou, een andere mooie psalm die hier heel mooi in thuis wordt is psalm 100. En die hoeft u niet op te zoeken. Het mag wel. Het is een hele beginnende psalm. Ik ga me niet wagen om het uit mijn hoofd te doen. Het zal vast lukken. Maar. En dit is een lofpsalm. Deze is, hè, als we naar de criteria keken, zei ze, deze valt onder de lofpsalmen. En heel mooi geschreven. En de psalmist schrijft daar, juich voor de Heer, heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heer de God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorover met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Dus de psalmist roept eigenlijk iedereen op aarde op om te juichen voor God. Om God te dienen met blijdschap. En als we tot hem naderen, zegt hij, nader hem met vrolijk gezang. Nader hem met lofzang. En als we kijken naar de Engelse vertaling vanuit de Amplified Bible, dan als we dan daar naar vers 4 kijken, dan krijgen we een extra, ja, inzicht klinkt heel diep, maar iets extra's dat we kunnen gebruiken in ons naderen tot God. Want daar staat, enter into his gates with thanksgiving and a thank offering. And into his courts with praise. Be thankful and say to him, bless and affectionately praise his name. Dus lofprijzen, daar kan je ook aan verbinden, het dankzeggen aan God. Als je naar God gaat, begin met dankzegging. En vanuit waar je hem voor dankt, kan je hem prijzen. Omdat hij dat voor jou en voor mij en voor ons heeft gedaan. In heel veel psalmen zien we een evenwicht tussen het uitroepen naar God, het delen van problemen, maar ook in het loven en prijzen van God. En dankzeg wat hij heeft gedaan. En vers 5 in de Herziene Statenvertaling en vers 6 in de NBG zegt eigenlijk al heel mooi waarom we God zouden moeten loven. Want de Heer is goed. En zijn goedheid en zijn trouw zijn voor eeuwig. En vers 3, hij heeft ons gemaakt, daarom verdient hij al onze lof. Naar God loven, en dat is mooi, Esther zei het eigenlijk al aan het begin. En dat als je mag spreken dan is dat altijd erg prettig als je soms dat soort dingen hoort. God loven is een keuze. En ik ga een stukje voorlezen ook, ik lees veel vandaag voor u. Uit Psalm 103, vers 1 tot en met 5, en dat is ook gegeven op naam van David. En daar zijn allemaal redenen waarom wij God zouden moeten of kunnen loven. Daar staat, loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernielt, dus die van een arend. Die uw leven verlost van het verderf. Ik draai vers 5 en 4 even om. Dichterlijke vrijheid van mij. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Allemaal redenen die David opnoemt waarom wij God zouden moeten, mogen en kunnen loven. Hij heeft ons verlost. Onze ongerechtigheden, onze zonde heeft hij op zich genomen. Dat zeg al genoeg. En het mooie, als je naar de dichterlijke taal kijkt die er gebruikt wordt in de psalmen. En dat zag ik ook vanochtend pas. Maar in Psalm 40 schrijft David, uw gedachten en uw wonderen naar ons toe zijn zoveel, machtig veel. Ik kan ze niet allemaal noemen. Het is te veel. En hier zegt hij, vergeet niet één van zijn weldaden. Dus dat moeten we niet al te letterlijk nemen. Maar het is een manier van uiten naar hoe groot God is. Dit is niet zomaar iemand die dit schrijft. De meesten die van ons die Davids leven een beetje kennen, weten dat David een heel turbulent leven heeft geleid. David is opgegroeid als jonge schaapsherder. Hij heeft gevochten met een beer, met een leeuw. Hij moest koning Saul opvolgen omdat hij ongehoorzaam was. En Saul heeft meerdere keren geprobeerd om hem te vermoorden. Hij is op de vlucht geweest voor zijn eigen zoon die zijn koninkrijk wilde overnemen, die ook hem wilde vermoorden. Er is een kind van hem ontnomen dat hij overspel had gepleegd. Hij is veel op de vlucht geweest. Als iemand moeilijkheden heeft gekend, dan is het zeker David. En juist David schrijft heel veel psalmen. En David spoort zijn ziel aan om God te loven. En om God dank te zeggen, om God te prijzen. En hij ging God niet prijzen omdat hij op de vlucht was. Hij prees God ondanks dat hij op de vlucht was. Ondanks dat het kind van hem werd weggenomen. Ondanks dat anderen zijn leven wilden benemen. Dus wat de situatie ook was, David koos er steeds opnieuw voor om God te loven, om hem te prijzen, om hem te geven wat hem toekomt. Dus wat een geweldig voorbeeld is hij voor ons. Hij schreef ook in Psalm 34 vers 2, ik zal de Heere te alle tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Ik wil kort met u twee verhalen delen die eigenlijk niet mogen missen. Als we het over lofprijs hebben. Dus voor de mensen die van Bijbelvragen houden, je hebt een paar seconden. Welke verhalen zouden dat zijn? Ja, tijd is om. Het eerste verhaal, heel bekend verhaal. Kan eigenlijk niet missen. Gaat over koning Jozefat. En ik wil met u delen wat ik erover gelezen heb. En ik zou zeggen, denk zelf mee wat u denkt dat u eruit kunt halen. En Jozefat was een koning van Juda. En op enig moment trokken de Moabieten, de Ammonieten en een deel van de Meunieten, dat waren mensen uit het Seirgebergte, die trokken op. Dus dat was een behoorlijk leger. En Jozefat werd op de hoogte gebracht van, er komen troepen aan, die willen strijden tegen ons. En heel logisch, Jozefat werd bevreesd. Die denkt, wat krijgen we nu? En hij deed wat ik denk het juist is, hij ging naar God. En hij ging niet alleen, hij riep al het volk op uit Juda om samen met hem naar God toe te gaan. En de mensen uit alle steden van Juda, die deden dat ook, die gingen daar naartoe, ze verzamelden zich bij Jozefat. En hij riep een vaste uit en ze gingen bidden. En we hebben zo naar de psalmen gekeken dat ik eigenlijk graag dat gebed van Jozefat ook met u wil lezen. Omdat we daar mooie gelijkenissen in kunnen vinden die we de psalmist eigenlijk ook zien gebruiken. En dit verhaal is te vinden in 2 Kronieken. Ik lees het voor, u mag het ook opzoeken, maar ik lees het ook voor. 2 Kronieken hoofdstuk 20. En dan staan ze daar bij elkaar vergaderd. En Jozefat die gaat bidden. En dit was zijn gebed. Heere, God van onze vaderen. Bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had gegeven. Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam, en gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult horen en verlossen. Wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken, toen ze uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, ze vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Nou, als we kort kijken naar dit gebed, dan kunnen we het gebed in een paar stukken verdelen. Vers 6, hij begint eigenlijk met lofprijs. Hij vertelt in vers 6 hoe geweldig God is en dat hij God is. Met u niet God die in de hemel is. Hij zegt, ja, u bent de heerser van alle koninkrijken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hij begint eigenlijk met lofprijs in zijn gebed. Hij vertelt hoe geweldig, groot en machtig God is. En daarmee uit eigenlijk al vertrouwen in hem. In de versen 7 en 9, en dat kunt u zelf eventueel teruglezen, dan herinnert hij God aan wat hij heeft gedaan. Hij herinnert God aan de belofte die hij gegeven heeft. In versen 10 en 11 deelt hij God het probleem. Hij zegt, dit is een situatie, ze komen naar ons toe. En in vers 12 geeft hij aan dat zij afhankelijk zijn van hem. Ze kunnen er niet zonder hem. De troepen zijn te machtig. En dan sluit hij af met, onze ogen zijn op u gericht. Wat een geweldig mooi gebed waarin, ja, in zo weinig woorden, zoveel verschillende elementen mogen zien die wij kunnen gebruiken. Wat tot ons als inspiratie kan dienen als wij bidden tot God. Als wij lof zingen tot God. Hem loven, hem eren, hem dankzeggen. Hem herinneren aan zijn woord en zijn belofte. En als we verder lezen, dat doen we niet samen. Dan zien we dat de geest van God komt op een leviet. En hij begint te spreken. En God is dan aan het woord en zegt, de strijd is mijn strijd. De strijd, deze strijd, dus een specifieke moment, op die plek in de geschiedenis, was God zijn strijd. En hij gaf wel instructies. Hij zei, je moet naar de dal gaan. Aan het einde van de dal, daar moet je wachten. Dus ze moesten wel iets doen. Maar dat was zijn instructie. En heel mooi, nadat het woord gesproken is, de belofte van God is gesproken. God heeft uitredding beloofd. Dus het is nog niet gebeurd. Het is nog niet te zien. En ze vallen op hun gezicht en ze beginnen God te aanbidden. In vers 18 lees je dat. En in vers 19 staat dat de levieten met een krachtige stem God gingen loven. En hoe mooi is dat? Hun lofprijs kwam vanuit de belofte van God. Het was nog niet gebeurd. Het was nog niet te zien. God had gesproken en daarom loofde zij God. En dat sprak mij persoonlijk heel erg aan terwijl ik hiermee bezig was. En vervolgens gaat het volk uit. En ze gaan naar het einde van het dal. En daar beginnen ze te zingen, ze beginnen te juichen, ze beginnen God te prijzen. En vervolgens brengt God verlossing. En hij zorgt ervoor dat het hele leger, dat er blijft niks meer van over. En wat ik zelf interessant vond was, God gaf niet de opdracht om te zingen. God zei niet, je zal me loven en dan zal ik uitredding brengen. Dat staat hier niet. God zei, het is mijn strijd, ik breng verlossing. Maar hun reactie was dat ze God erop gingen loven. Zij loofden God, zij prezen God of zij prijsden God. Vanwege de belofte, vanwege zijn woord, vanwege hun vertrouwen op hem. Wel schrijft de schrijver in vers 22 dat op het moment dat ze begonnen te juichen, dat God daarmee begon. Dus kennelijk wil de schrijver ons duidelijk maken dat het moment dat God in actie kwam, hij legde de link daarmee met de lofprijs aan God. Maar de belofte van God, dat was de reden dat ze gingen loven. De belofte van God en zijn woord, dat was wat een aanzet om God te prijzen. Ze zagen het nog niet in het natuurlijke. Hoe vaak hebben wij niet situaties die wij bij God willen brengen? En we kunnen natuurlijk loven als reactie op wat hij heeft gedaan, maar we mogen God ook van tevoren loven. In het vertrouwen dat wat hij duidelijk in zijn woord tegen ons zegt, dat hij het zal doen. En dat hij in controle is. Dus dit verhaal laat ons zien hoe God uitredding brengt aan zijn volk. Hoe zijn volk zich tot hem wende in de nood en dat zij verklaarden, wij hebben u nodig. Hij beantwoordde hun geroep en hij deed een belofte. En op zijn belofte prezen zij God. En dat deden zij voor het wonder geschiedde, voor de overwinning reeds in het natuurlijke, in het zichtbare had plaatsgevonden. Het volgende verhaal, daar heeft u meer tijd voor gehad om over na te denken. Kan niet missen, is natuurlijk het verhaal uit Handelingen. Ik zoek het op, maar eigenlijk ga ik het denk ik niet lezen. Het gaat over Paulus en Silas. En Paulus had in een visioen gezien dat ze naar Macedonië moesten gaan. En Paulus, een geweldig voorbeeld voor heel veel van ons, die doet dat dan. God zegt, ga naar Macedonië. Was eigenlijk een man die er doorheen sprak, maar hij meende dat God hem riep en hij ging daar naartoe. En hij predikte het woord en mensen kwamen tot geloof. En uiteindelijk verbleef hij bij een vrouw Lydia, die was ook tot geloof gekomen. Zei, blijf bij mij alsjeblieft. Prima, dat deden ze. En in Handelingen 16 vanaf vers 14 kan je dat zelf teruglezen. En ze gaan dan, op enig moment gaan ze daar naar de plaats van gebed. En terwijl ze daar naartoe gaan, komt er een vrouw achter hen aan met een waarzeggende geest. En die zit aan het roepen van, oh, dit zijn verkondigers van de Allerhoogste God. En zij predigen een weg van redding. En dat hoorden ze een tijdje aan, maar dat ging dagen ging dat door. En na een tijdje was Paulus het zat. Hij was geïrriteerd en nu is het klaar. Zij bestraft die geest, hij gebiedt die geest weg te gaan. En dat gebeurt op datzelfde moment. En vervolgens kwamen die meesters van die slavin erachter dat het voordeel weg was, want ze kon niet meer voorzeggen. Dus ze grepen ze, namen ze mee naar de stadsbestuurders. Deze bracht ze naar de magistraten. En daar werd gezegd, deze mensen brengen onrust hier. Ze verkondigen iets wat wij ons niet aan kunnen houden. Als Romeinen, als mensen die onder het Romeins gezag leven. Het zijn Joden. Ze moeten opgepakt worden. En dat gebeurt. En ze worden niet alleen opgepakt, ze worden verschrikkelijk mishandeld. Hun ruggen worden kapotgeslagen. Vervolgens worden ze gevangen gezet. En ze krijgen de opdracht om ze in de binnenste kerkers op te sluiten. Dus de meest donkere, de meest duistere plek. De meest eenzame plek. Werden ze vastgezet in boeien. En dan zien we hun reactie. En als ik denk aan David, wat we over zijn leven kort hebben kunnen zien. God loven is een keuze. En de situatie waarin Paulus en Silas verkeerden was een verschrikkelijke situatie. Het was uitzichtloos op dat moment. Ze hadden alle redenen om te jammeren en om te piepen, om te kermen van de pijn van hun rug, van de kou die ongetwijfeld daar in de gevangenis was. Hun handen, hun voeten die geboeid waren. En dat lezen we in vers 25. En omstreeks middernacht, en dat wordt als omschreven als het moeilijkste moment als je het zwaar hebt. Middernacht, als het duister is. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Dus ondanks hun pijn, ondanks alles wat ze geleden hadden, ondanks de uitzichtloosheid van die situatie, kozen zij ervoor om God te loven. Wauw. En God beantwoordt het. Er komt een aardbeving, alle boeien gaan los. De wachter die schrikt wakker en denkt, iedereen ontsnapt, alle boeven wil ik zeggen. Iedereen die gevangen zit, die zijn ontsnapt, die gaan weg. En dat zou hem waarschijnlijk zijn leven gekost hebben. En Paulus zegt, nee, rustig, maar iedereen is er nog. En om het lang verhaal kort te maken, uiteindelijk komt deze man met zijn hele huis tot geloof, laat zich dopen. En dat was de uitwerking, uiteindelijk de lofprijs van Paulus en Silas op dat moment, in die situatie. En de psalmist schrijft in psalm 50 vers 23, wie lofoffert eert mij en baant de weg dat hij Gods heil, dus Gods redding, doorzien zal. En in dit verhaal zien we dat heel duidelijk terugkomen. Als wij God loven, en ik benadruk het woordje kan, dan kan het God helpen om de situatie om te keren. Kan dat het verschil maken om de weg te banen, dat wij dat ontvangen wat God voor ons heeft, om uitredding te brengen. Daarin kan lofvers een geweldige, belangrijke rol spelen. Het betekent niet dat altijd als we God loven, dat alles in onze ogen goed komt. Ik denk dat het een belangrijke nuance is. We gaan naar de afronding. In de psalm hebben we dus gelezen hoe God wordt geprezen om wat hij heeft gedaan. En daarnaast ook hoe men tot hulp roept als ze weer in problemen zitten. Ook in het leven van David hebben we gezien. Hij had een turbulent leven. Maar hij koos ervoor, ondanks de situaties, om God te loven, om God te prijzen. In het verhaal van koning Jozefat lazen wij hoe het volk God begon te loven als uiting van hun vertrouwen op Gods woord en op zijn belofte. Er zijn zoveel beloften in de Bijbel die ook voor ons zijn. En op grond van die beloften mogen we God al prijzen. Of we het nu zien of dat we het nog niet zien. En we kunnen een prijs voor alles wat hij reeds heeft gedaan. Ook in het leven en de bediening van Paulus zagen we dat het leven niet alleen maar roze geur en maneschijn is. Zij dienden God. En het gevolg was dat ze te maken hadden met vervolging, met fysieke pijn. Dat ze opgesloten zouden worden. Dat ze in situaties komen waar wij ons niet in willen bevinden. En toch kozen zij ervoor om God te loven. En ik vraag me af met welke intenties ze dat gedaan hebben. Ik denk dat ze, misschien waren ze wel dankbaar dat ze daar toch zaten vanwege het lijden voor Christus. En vandaar dat God gingen prijzen. En vervolgens deed God een geweldig wonder daardoorheen en bracht de wachter en zijn gezin tot een levend geloof. En zal het wellicht ook zijn uitwerking hebben gehad in de andere gevangenen die daar zaten, want zij luisterden naar de lofzang. Zij hoorden ook en zagen ook wat er gebeurde. Dus God kan redding brengen en door onze lofprijs deze weg banen. Hij heeft zijn woord aan ons gegeven en zijn belofte. En dat is reden voor ons om ons vertrouwen op hem te stellen. Ook mogen wij hem in ons gebed, in ons zingen, hem ons herinneren aan de dingen die hij gedaan heeft, aan zijn belofte. En laten wij net zoals de psalmist uit psalm 40, vurig de Heere verwachten. Vurig verwachten dat wat hij belooft, dat hij dat doet. Dat hij ook u en mij optrekt uit die kuil vol kolkend water. Dat hij ons optrekt uit het modderige slijk. En onze voeten vastzet op de rots Jezus Christus. En daarom wil ik u aanmoedigen. Zoals het vaker vandaag is gezegd. Loof hem en prijs zijn naam.